Marathon Interview.
Welkom opnieuw. We staan aan het begin van het tweede uur, waarin Tessel Blok spreekt met Alexander Muninghoff. Het eerste uur was Het ligt in de reden, een uur over de onoverzichtelijke, getroubleerde achtergrond van Alexander, die hij heeft beschreven in zijn boek De Stamhouder, de familiekroniek waar hij meer dan 15 jaar aan heeft gewerkt. Er ontrolde zich in de studio een verhaal dat eigenlijk te ingewikkeld is om te vertellen, maar wat een aaneenschakeling is van onwaarschijnlijke lotgevallen, waarin de controverse tussen Alexanders vader en zijn grootvader een centrale rol speelde. En dat zou hem gedeeltelijk vormen. Opa, een Nederlandse man uit het Gooi, raakte na de Eerste Wereldoorlog verzeild in Riga, waar hij in wapens en hout ging handelen en een Russische gravin trouwde. Het imperium dat hij opbouwde maakte hem steenrijk, zodat Frans Muninghoff, de oudste, later vader van Alexander, met volle teugen kon genieten van het rijke leven in Letland. Tot zover niets aan de hand. Als opa Frans niet opeens naar de paters in een kostschool in Os had gestuurd, was misschien wel alle ellende uitgebleven. Maar het gebeurde wel. Frans werd uit het paradijs gestoten om Nederlander te worden, goed katholiek. Dat was een wond bij de 12-jarige jongen die hem ertoe bracht zich voortaan tegen alles te verzetten dat zijn vader zou verzinnen. Bijvoorbeeld door een Baltisch-Duits meisje het hof te maken, zeer tegen de zin van opa, en om als vrijwilliger bij de SS te gaan. Opa, die zijn familie hals over kop mee naar Nederland had genomen net op tijd, moest niets van de inval van Duitsland hebben. Maar vader sloot zich aan bij de SS om tegen de Russen te vechten die alle familiebezit in Letland wilden inpikken. Er gebeuren in een oorlog zoveel dingen, er is bijna geen touw aan vast te knopen. Was vader een fanatieke natie? Nee. Hij had een eigen agenda. Hij zette zich af, vocht in het oosten. Hij raakte gewond, hij bezwangerde zijn meisje. En uiteindelijk werd Alexander geboren in een kelder onder een bommenregen, omringd door explosies. Midden in die oorlog liet opa dwars door verlies in Duitsland zijn kleinzoon, zijn stamhouder, ophalen. En in godsnaam dan ook maar Alexanders moeder, van wie opa eigenlijk niets moest hebben en die de later ook zou lozen zodra daar gelegenheid toe was. Want als Alexander, gedeserteerd SS'er, en in 1945 als de vader terugkomt met een oorlogstrauma, is het huwelijk van Alexanders ouders al voorbij voordat het goed en wel is begonnen. Alexanders opa loost de moeder van Alexander. Die neemt hem nog een tijdje mee naar Duitsland, maar opa laat hem daar weer ontvoeren. En dan is, ja, dan is zijn leven begonnen vanaf het moment dat hij weer in Nederland is. Schikte hij zich in zijn nieuwe leven, zag zijn moeder niet meer. Pas 18 jaar later, in 1963, probeerde hij dat contact weer te herstellen. En toen het uiteindelijk ging lukken, vlak voordat hij ging trouwen, toen pas kwam eigenlijk de eerste woede over wat er gebeurd was. Over de moeder die hem in de steek had gelaten in die vreselijke familie. Het is het tweede uur van het marathongesprek tussen Tessel Blok en Alexander Muninghoff.
Alexander, ja. Matthijs Deen zei, je schikt je nadat je terugontvoerd bent door je opa in het leven bij je vader en zijn tweede vrouw thuis. Om een beeld te schetsen van de sfeer tussen jou en je vader, van de verhouding tussen jullie, zou ik je willen vragen om de binnenflap van jouw boek De Stamhouder even aan ons voor te lezen.
Ja, dat zal ik doen. Oh ja. Dat. Toen ik aan het puberen was geslagen, was mijn vader in mijn optiek verworden tot een wrokkig zondagochtendobstakel in de keuken, die gehuld in pyjama en ochtendjas, kettingrokend uit een zwart bakelieten sigarettenpijpje en de jeneverfles binnen handbereik, mij met zijn even klagerige als inpalmende stem dwong tot een wekelijks tijdrovend ritueel dat eigenlijk niet veel meer inhield dan het beluisteren van overjarige, niet meer te zaken doende frontcommuniqués uit een tijd die de zijne, maar absoluut niet de mijne was en waarvan ik me zo snel mogelijk wilde losmaken. Omdat er namelijk zijnerzijds niets tegenover stond. Hoe het mij verging op het gymnasium of in de liefde, wat mijn plannen of dromen waren, het interesseerde hem totaal niet. Ik was zijn klankbord, zijn legitimatie voor een wekelijkse rituele onderdompeling in het verleden. Niet meer dan dat.
Ja, veel duidelijker kunnen we het niet maken hoe die verhouding was. Ja. In elk geval van zijn kant liefdeloos. Hij gebruikte je om...
Elke zondag moest ik die oorlogsverhalen van hem aanhoren.
Waar wel verhalen bij zaten die toen je nog niet echt een puber was ook indruk op je maakten.
Daar zaten natuurlijk bijvoorbeeld een verhaal, dat vond ik echt enorm spannend ook, dat hij in een Oekraïnse, in Oekraïne speelt zich eigenlijk alles af. dat hij dan met een eenheid gaan ze aanvallen. En dat is dan een groot maïsveld ligt daar dan voor. En dat moeten ze eerst verkennen. Hoe dat dan. Dat is ontzettend raar, want zo'n maïsveld, daar kun je eigenlijk een soort rimboe waarin je verdwaalt.
Je ziet natuurlijk niets. Het is uit je ziet, het groeit boven het hoofd.
Het groeit boven je hoofd. En hij, maar ja, ze werden er toch op uitgestuurd. En hij komt dan op een gegeven moment op een open plek. En op hetzelfde moment komt er tegenover hem ook een Sovjet-soldaat, een officier, komt daar ook
die plek op die open plek, ja?
Ja. En ze kijken elkaar aan en die officier die pakt zijn Tokarev, machinepistool, en wil schieten en het wapen ketst. En mijn vader had toen ook al, hij had een Luger, moet je zeggen. En die ketst ook. Dus dan zit ze even. En dan pakt die officier, die heeft een sabel, die trekt hij. Maar mijn vader heeft een pionierschop. Die had hij de avond van tevoren nog zitten slijpen. En hij was er sneller mee. En geeft die vent, die slaat wel ongeveer zijn kop doormidden. Dwars over zijn gezicht met dat ding. En nou ja, dat, zo is dat afgelopen.
En de sabel heeft hij meegenomen.
En sabel, dat, ja, die staat nog op mijn stuur.
Het verhaal wat hij je vertelt is naar aanleiding van het feit dat jij als kind, of niet,
die sabel vond, ja. En dat ik dus, en toen vertelde hij dat verhaal.
Maar goed, die verhalen die waren dus toen je nog wat jonger was natuurlijk ook wel ongelooflijk en boeiend. Ja. Maar wat is het moment waarop je denkt, man, hou ik je op.
Nou, kijk,
ik wil dit niet meer.
Dat is het moment dat je gaat hockeyen en tennissen en dat je achter de meiden aangaat en zo.
En dat je merkt dat hij jou eigenlijk nooit wat vraagt.
Nooit wat vraagt. Nooit. Hij begint altijd met, hoe gaat het op school? Dat was dan de eerste vraag. Dan had hij meestal, het was om 8:00 morgens op zondag. Dan had hij meestal al zijn eerste borrel op, hoor.
Oh.
En, ja. Nee, want dat was, kijk, die man is totaal verknipt door die oorlog.
Nou, voorkomen getraumatiseerd.
Hij lag met die foto's van die oorlogsmaten van hem. Die lagen als patiënskaarten voor hem.
Zijn gestorven kameraden?
Ja. Nou ja, en maar op een gegeven moment, ja, zo tegen mijn 15e, denk ik zo ongeveer, 16e, dan wordt het echt onverdraaglijk.
Mm.
En dan is het tijdverlies. En dan kun je daar ook nauwelijks, moet je smoezen verzinnen om eerder weg te kunnen.
Nou, van je vader dus geen warmte, geen liefde, die gebruikt jou als uitlaatklep.
Ja.
En Moes, zoals jij zijn tweede vrouw noemde, die geeft in elk geval, als ik jouw boek zo lees, de indruk dat ze wel geïnteresseerd was in hoe het jou verder zou vergaan.
Absoluut. Maar
was dat uit liefde of was dat uit plichtsbesef?
Nou, dat laatste overheerste. Het was eigenlijk vooral, kijk, wat zij wilde, het liefste wilde zij eigenlijk een eigen kind hebben. Ze had twee miskramen gehad. En ze wilde eigenlijk een eigen kind. Dat is niet gelukt. Toen dat duidelijk werd, dat ik werd een soort project voor haar. Zo kan ik het misschien best, zo heb ik het geloof ik ook in het boek omschreven.
Ja, ja.
Dus ze heeft mij eigenlijk heel streng begeleid op de lagere school en op het begin van de middelbare school. Ging trouw naar al die tafeltjes en avonden met de leraar en zo.
De oude avonden,
precies. Maar ja, op een gegeven moment, ik ben er één keer blijven zitten in de vierde klas. Maar toen dat voorbij was, toen zat ik toch in het juiste ritme. En toen kon ik het, dat was duidelijk dat ik het in mijn eentje zou kunnen klaren. En toen heeft ze ook eigenlijk zich nauwelijks meer met mij bemoeid. En er kwam erbij dat was net in de periode dat mijn vader uit Den Haag min of meer wegvluchtte naar een dorpje in Brabant tegen de Belgische grens aan Netersel geheten.
Ja.
En dat was omdat hij bij verstek veroordeeld was in Duitsland tot 4 jaar gevangenisstraf. Wegens fraude met dieselolie.
Juist.
Boerendiesel heette dat. Dat is, de procedé is als volgt. Het is een subsidiekwestie. Landbouwers krijgen een bepaald soort diesel goedkoper, mogen ze goedkoper kopen. Maar die heeft dan een bepaald kleurtje.
Zodat je hem kan onderscheiden van de dure.
Juist. Roze. En als je nou in slaagt om het kleurtje eruit te halen, kun je die diesel die je dus goedkoop gekocht hebt. Jij begint ook al een beetje schuin te lachen.
Maar ja, maar hoe ik vind kwam het ook jouw vader hier
ja,
op?
Ik vind het zo. Ja, ik vind het. Nou, dat had hij geleerd van de een of andere, ook weer een Russische oude ingenieur. Of scheikundige ingenieur, als zoiets bestaat. Stubendorf heette die man. En dat is een hele kleurrijke keel met één houten been, een echte houten been en zo. En die wist het procedé. Dus het komt
die ontkleuring, je haalt dat roze eruit.
Ja,
dan is het
moet over een soort zwavelbed gevoerd worden. En dan raakt het zijn kleur kwijt.
Maar hoe komt het nou toch dat jouw vader, als je kijkt naar zijn vader, een buitengewoon gewiekst en slimme en succesvolle en uiteindelijk puissantrijke zakenman, dat jouw vader zijn toevlucht moet nemen om het kop boven water te houden tot dit soort malafide praktijken?
Ja, dat is heel erg. Maar dat is omdat hij was een van zijn echte grote karaktereigenschappen was ongehoorde naïviteit van mijn vader. Misschien dat je dat ook zelfs kunt doortrekken naar dat ze zich melden bij de SS. Dat weet ik eigenlijk. Ja, dat bedenk ik eigenlijk nu pas, eerlijk gezegd. Maar
dat zou je kunnen zeggen.
Je zou het kunnen zeggen.
Als je denkt, het is naïef om niet te beseffen dat er meer achter die SS en Hitlerschool dan alleen maar de bolsjewisten aanpakken.
Dat ben ik met je eens, hoor. Maar goed.
Hij is bij verstek veroordeeld.
Tot 4 jaar, ja. En het heeft dus 15 jaar lang, na 15 jaar was het weer verjaard.
Dus maar toen vluchtte hij naar een klein dorpje in Brabant.
Want hij was bang dat hij in Den Haag uitgeleverd zou worden of zo. Ik zou zeggen, dat zou je ook kunnen nagaan natuurlijk.
Maar goed, dus in elk geval, in jouw puberjaren was je een project voor je tweede moeder.
Ja.
En voor je vader een klankbord en geen enkele liefde. En dat schrijf je heel mooi in je boek. Godzijdank ontdekte je zo rond die tijd, die beginnende puberteit, het schaken.
Ja.
En dat is een soort reddingsboei voor je geweest.
Ja.
En misschien nog wel, dat weet ik niet.
Ik hoef nou niet meer zo nodig gered te worden, geloof ik.
Maar toen.
Maar ik vind het een heerlijk iets. Maar toen was het een wereld die opeens voor me openging.
Hoe kwam je in die wereld terecht? Hoe liep je er tegenaan?
Ik ben bij een schoolvriendje thuis op een regenachtige zaterdagmiddag. En dan zei die moeder, die zei, zal ik jou eens schaken leren? En die moeder, die had nog als klein meisje op de knie gezeten van Lasker. En dat was toen de toenmalige schaakwereldkampioen. Die kwam bij die familie op bezoek vaak.
Wat wonderlijk.
Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
En bovendien een vrouw die je schaken leert.
Ja,
wat in de schaakwereld al helemaal heel wonderlijk in die tijd.
Dat vind ik heel bijzonder. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Daar ben ik ook erg dankbaar voor.
Maar toen was je meteen gegrepen door het spel.
Ja. Ja,
had je meteen in de gaten hoe mooi het in elkaar zit?
Het was mijn nieuw ontdekte koninkrijk, ja. Waar ik dus alles. Kijk, je hebt natuurlijk regels, die zijn objectief. Maar hoe jij je verder gedraagt in die jungle van gevechten daar op dat bord, en hoe je de tegenstander door de grond stampt of niet, dat is helemaal licht aan jezelf. En je.
Want dat is het, hè? Ik weet niet wie. Ik geloof Bud Schulberg. Dat is een Amerikaanse schrijver van lang geleden al. Die heeft veel voor boksen geschreven. Die heeft volgens mij wel eens gezegd, boksen is gewoon schaken, maar dan niet op een bord, maar op een menselijk lichaam.
Ja,
maar verder
ja,
is
ja.
het volkomen vergelijkbaar.
Ja, wat Bobby Fischer
dat is toch een ander beeld wat je hebt.
Oh, absoluut.
Met twee keurige heren
dat moet je vergeten. Dat schaken is een zeer gewelddadig spel. En het gaat om Bobby Fischer, de oud-wereldkampioen, inmiddels overleden, die zei, waar gaat het om in schaken? To crush the other guy's ego.
Juist.
Nou, daar gaat het om. En dat is een heel pijnlijk proces.
Dat is heel pijnlijk.
Als jouw gedachtenwereld niet op blijkt te gaan tegen wat je tegenstander allemaal bedenkt, nou dan. Dat is niet prettig.
Je ontdekte dat dus. En je zei, de schaken, schrijf je in dat boek, is een sport voor escapisten. En dat wilde jij natuurlijk. Jij wilde in elk geval je vader en diens wereld en verhalen ontvluchten.
Ja, ja.
En terechtkomen in een wereld waar hij het absoluut niet voor niets te zeggen.
Hij wist, precies. Hij wist er niks van en hij kon er ook niet over mee praten. Dus. En ik kon mij met succes, want ik kocht schaakboeken en zo. Maar het werd een beetje ziekelijk wel, hoor. Want op een gegeven moment was het wel zo dat ik dan zomers, als al mijn klasgenoten dan aan het strand zaten en naar elkaar te koekeloeren, dat ik dan in een zweterig kamertje met een puistenkoppige jonge schaakvriend matches ging spelen.
Ja,
en zo. Dat is natuurlijk, dat
maar,
schiet niet op.
Je was gegrepen.
Ja, ja, ja. Ook door de schoonheid van het spel.
Dat wil ik zeggen. Het is niet alleen keihard, het is ook de schoonheid.
Ja.
En ben je groot geworden erin?
Nee. Ik heb in mijn jeugd was er nog één, maar ik heb gewoon te weinig talenten voor. Want je moet, laat ik zeggen, ik heb wel het fanatisme, maar je moet een bepaald soort talent hebben. En te schaken is trouwens, heeft vele disciplines, bijvoorbeeld eindspel. Dat er nog maar een paar torens op het bord staan en een paar pionnen. Dat vond ik altijd ontiegelijk saai.
Ja.
Maar het is wel heel erg essentieel dat je goed weet hoe dat moet. Ik kan het nog steeds zien, omdat ik daar gewoon Ja, het appelleert niet aan een bepaald iets.
Je kan het zelf misschien niet goed in de praktijk, maar je hebt ook heel veel geschreven over schaken.
Ja, zeker,
heel
zeker,
erg veel.
Zeker.
Je hebt een boek geschreven, onder andere ook over Max Euwe. Dat heb je samen gedaan, geloof ik.
Nee, dat heb ik alleen.
En over Hein Donner.
En Hein Donner.
En wat jij nu net schetst, wat je moet hebben in elk geval om een goede schaker te zijn, dat vond ik zo grappig bij dat boek nog eens doorkijken, dat Hein Donner een heleboel van die disciplines eigenlijk miste. Bijvoorbeeld, hij schatte nooit in, wat je net zei, je moet die tegenstander kapot maken, dan moet je wel geïnteresseerd in hem
zijn. Ja.
Dat was hij dus helemaal niet.
Nee.
Een gekke schaak, maar toch had jij wel bepaalde bewondering voor hem.
Ja, zeker. En ik vond hem zo'n ongelooflijk markante man. Die vind je in de schaakwereld eigenlijk niet meer. Nu zijn het allemaal computerjongetjes geworden.
Ja, je hebt...
En toen was het nog iets wat ook je... waar je karakter nog een rol in speelde, zeg maar.
En dat was bij al die grote zo. Dat was bij Fischer. Fischer was natuurlijk gek uiteindelijk.
Ja,
maar goed.
Dat vond ik niet zo'n geweldig.
Euwe en Donner.
Euwe, Donner. Maar
Lasker,
ik heb ook,
die jij noemde.
Ja, Lasker was al heel veel. Maar bijvoorbeeld ook mensen die ik heel goed gekend heb. Botwinnik, wereldkampioen. Ja, dat was een overtuigde communist bijvoorbeeld. Boris Spassky was ik heel erg goed bevriend mee. En die had ook weer zo bepaalde... Een soort durf, een uitgesproken sterk karakter.
Nou ja, je hebt een keer in een column van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO, gezegd dat schaken zijn maatschappelijke relevantie als mensenspel en netherenspel eigenlijk verloren heeft.
Ja, door de computer, ja.
Maar door de computer?
Ja, absoluut, ja. Dat is
alleen
wel...
maar omdat de computer het één keer gelukt is om Kasparov te verslaan?
Dat is nu al zo dat het duidelijk is dat de computer eigenlijk niet meer door mensen te overtreffen valt. Behalve als het om intuïtie aankomt misschien.
Dat denk ik sowieso, want intelligentie heb je natuurlijk toch nog niet echt. Daar hoort iets als intuïtie ook bij. Ik mag aannemen dat een computer niet intuïtief...
Ik was als een soort tolk aanwezig, lang geleden, bij een gesprek tussen Max Euwe en Michael Botwinnik. En Botwinnik was dus toen bezig eigenlijk om een schaakcomputer te ontwerpen. En toen zei Euwe, een computer zal misschien heel ver kunnen rekenen, maar intuïtie zal die niet kunnen hebben. He, dat je voelt dat je die en die zet, dat hem is. En toen zei Botwinnik, intuïtie is nog niet herkende kennis. En dat kan op een gegeven moment kan dat in een computer worden ingevoerd. Dat was zijn idee.
Hmm.
Nou ja, we zitten nog steeds...
Het kan natuurlijk komen, maar zover is het nog niet.
Ja, maar dan zit je eigenlijk al in de sfeer van de robots, weet je wel... die ook ons gaan overnemen op een gegeven moment. Ik weet het niet, ik ben...
Maar ben je nog steeds toch wel bezeten, ongetwijfeld van het spel... maar ook nog van die schaakwereld, wat natuurlijk zo'n bizarre wereld is. Zeker voor buitenstaanders.
Ja, ik vind hem steeds minder leuk worden.
En ook de nieuwe schaakgrootheden zijn... zijn meer computermensen dan heren achter een bord.
Vooral ook getormenteerde wezens achter het bord. Iemand als Michael Taal bijvoorbeeld, dat was iemand die... ook wereldkampioen, dat was zo een mens... En zo geniaal ook. En nu heb je vaak de indruk dat ze zitten het allemaal maar... thuis zitten ze het allemaal te bestuderen van tevoren. Ze hebben eigenlijk geen... iemand vertelde mij dat op dat grote toernooi... wat binnenkort gaat beginnen... wat vroeger het Hoogovertoernooi heette.
Tata heet dat. Waarvan jij al zei, dat zegt al genoeg over de debilisering.
Ja,
dat
babyboxtaal.
Een babyboxtaal, ja. Het Tata-toernooi.
Ja, Tata. Dat iemand vertelde mij dat hij had gezien dat een van die jonge grootmeesters daar dan kwam. En voor het begin van de eerste ronde. En dat hij dan een paar van die stukken van dat bord zo in zijn hand nam en aandachtig bekeek. Ziet het stuk er zo uit? Ja, hij kent het alleen maar van. Ik weet niet of dat apocrief is hoor, maar volgens dat werd mij verteld.
We gaan terug naar de tijd dat schaken jou er onder andere schaken ook erdoorheen hielp. Je komt je puberjaren door en het gymnasium in Den Haag... en je had het al verteld, dan sta je er alleen voor, dan ga je studeren.
Ja.
Dan is je vader met tweede moeder vertrokken naar het veilige Brabantse dorpje... en van je echte moeder nooit meer iets gehoord tot dan. En dan ga je Slavische taal en letterkunde studeren.
Bij Karel van het Dreven.
Ja, in Leiden, onder andere.
Mijn guru.
Waarom die keus? Ik kan me er iets voorstellen wegens Rusland, wat natuurlijk een rol speelt in je leven. Ja. Maar is dat het echt?
Ja, want ik sprak er toen al een beetje, omdat ik op 12-jarige leeftijd mocht ik kiezen van mijn ouders toen ik jarig werd. Of ik piano wilde gaan leren spelen. Dat is veel te laat natuurlijk. Dat geeft ook alweer iets aan, vind ik. Dat, je,
dat er of, niet zo om jou bekommerd werd.
Ja,
bedoel je dat
goed,
met het geefgedaan?
Ja, dat er toch niet goed werd nagedacht. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Dus. Of Russisch leren. En toen heb ik dat laatste gekozen. Ik heb toen ook Russisch geleerd bij Nikolai Obolonski. Dat was een prins, een Russische prins. Die woonde in de Sinaasappelstraat in Den Haag. Ja, maar dat was...
Hij is begrijpelijk, maar toch ook grappig. Omdat je je ook voor kan stellen, zoals jouw vader dat had tegen zijn opa. Dat jij denkt, ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik zet me af. Ik wil niks met zijn liefde ooit voor het Russisch en met Letland en zo. Ik ga iets heel Nederlands doen. Dat had,
nee,
had ik me zo maar
ik
voor
heb altijd
stellen.
Dat Russische element. Want ik heb twee Russische grootouders.
Ja, natuurlijk. En dat speelde...
En dat heeft ze toch altijd vertaald. In extra belangstelling voor... En af en toe voel ik ook nog, ja... Ik ben niet zo van mijn Russische bloed, dit en dat. Maar toch voel ik af en toe wel iets opborrelen waarvan ik denk... daar heb ik iets mee met die Russen.
Wat wilde je worden? Wat wilde je doen met die studie? Of had je daar nog niet zo'n beeld van?
Had ik eigenlijk nog niet zoveel... ik wist al vrij snel dat ik niet voor wetenschapper in... ik ben ook heel snel in de journalistiek terechtgekomen.
Heeft dat trouwens ook te maken gehad met het feit dat Karel van Dreven, jouw leermeester, was die natuurlijk ook enorm schreef en columns had en boeken schreef?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik bewonderde hem natuurlijk.
Ja. Maar hoe rolde je de journalistiek in?
Nou, ik studeerde aanvankelijk rechten. Dat was ook omdat mijn familie dat wilde. Die dacht, een lekker goedkope advocaat.
En die kunnen we in deze familie wel gebruiken.
Ja, precies. Maar dat vond ik wel zo dodelijk. Dat heb ik, na een jaar ben ik daarmee opgehouden. En toen Russisch. Maar toen hield ook mijn beurs op. Want ik had dus slecht gestudeerd. En toen moest ik eigenlijk gewoon om geld te verdienen. Ben ik bij de Leidse Courant. Een zeer katholiek dagblad aan de Papengracht in Leiden. Ben ik daar redacteur geworden. Dat ging toen ook eigenlijk gewoon maar, ja.
Maar dat was ook wel een keus van je? Of dacht je gewoon een baantje? Of,
nee, nee,
of zat
nee,
je
nee,
wel
nee,
op de journalistiek
nee,
al
wel,
te azen?
Zat, ja, ja, ja. Hmm. En toen ben ik eigenlijk... dat is na een korte tijd... ben ik daarmee toch weggegaan. Maar toen had ik al connecties met de Haagse Post. Toen nog met Boebi Brugsma.
Ja.
En daar heb ik een hele tijd als vaste medewerker gewerkt. En dat... Toen bleek ook dat dat Russisch, wat ik eigenlijk steeds beter begon te beheersen... dat was van groot nut, want we spreken nu eigenlijk over de jaren 60 en 70. En daar was dus die dissidentenbeweging in.
Zeker.
In Rusland. Dus er waren een heleboel documenten die eigenlijk waren er maar twee of drie Nederlandse journalisten die dat konden lezen. En dat was ik er dan één van.
En dat was ook wat je dan deed voor bijvoorbeeld de Haagse Post? Was dat waren de artikelen die je schreef?
Ja, ik las dan zo'n document uit de Samizdat, zoals het heette toen. En dan vertaalde ik dat en dan becommentarieerde ik dat. En dan was dat een stuk. En zo is dat een tijdje zo doorgegaan. Bij de Haagse Post, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe lang je daar gezeten bent, toch wel behoorlijk lang hoor. Ik deed ook nog andere dingen.
Schreef je toen daar bijvoorbeeld ook over schaken of niet? Voor de Haagse Post?
Af en toe heb ik ook wel eens. Maar meestal een groot interview. Ik herinner me, geloof ik, een groot interview met Spassky, geloof ik, heb ik toen gedaan. Maar wat ik ook bijvoorbeeld deed was de Griekse kolonels bewind.
Hoe bedoel je dat? Wat deed je?
Nou,
hen schrijven? Of
en daar naartoe gaan. Want het was in die tijd... moet ik even zien dat ik de jaren goed heb. Begin jaren 70.
Maar zat je toen nog bij de Haagse Post bij de Haagse Courant?
Ik ben in 74 bij de Haagse Krant gekomen. Maar toen daarvoor heb ik voor de Haagse Post... Want dat deed je toen. Dat was toen de kolonelsbewind was alles waar je als jong mens... Daar was je tegen. Hoef je niet per se extreem links te zijn... maar dat was zo schandalig als ze daar... allemaal afspeelden. Dus ik ben toen een paar keer naar Griekenland geweest. Eigenlijk mijn mooiste wapenfeit is dat ik een document heb meegesmokkeld... uit een Griekse gevangenis. Van een, ik weet zijn naam nog, Minis heette die man. Een luchtmachtkolonel die gevangen zat. En dat heb ik gewoon onder mijn trui, zeg. Ik weet nog steeds...
Het land uitgesmokkeld?
Ja. En ik weet nog dat ik ongelooflijk bang werd. Want die had allemaal van die verschrikkelijke martelverhalen, weet je wel, bij de ondervragingen.
Ja.
Afgrijzelijk. En toen dacht ik, jezus. Maar ja, dat zat onder mijn trui. En dan kwamen dus twee van die agenten, komen dan zo aangelopen, maar die lopen gewoon door. En maar in die tijd kon dat nog.
Maar het verbaast me al hoogstens dat je überhaupt bij hem in de gevangenis terecht kwam.
Nee, dat was door iemand anders uit die gevangenis gehaald. Maar ik heb het toen meegesmokkeld naar Nederland. En het is in de Haagse Post is het toen verschenen. En ja, dat vind ik echt nog steeds ongelooflijk dat dat gelukt is.
Dat is ook ongelooflijk, ja.
Ja.
En toen dus kwam je bij de Haagse Courant in 1974. Mm-hmm. En daar ben je eigenlijk niet meer weggegaan totdat de krant ophield. Je hebt daar 30 jaar of zo gezeten.
Ja, dat is heel treurig, vind ik, dat de Haagse krant.
Dat die niet meer bestaat.
Ja, vind je het ook niet idioot dat een krant als de stad als Den Haag met 500.000 inwoners, dat het niet eens een one-paper city is.
Nee.
We hebben nou de Haagse, Den Haag Centraal, hebben we nu. Maar dat is een weekkrant, daar schrijf ik ook voor. Die is ook eigenlijk opgericht door mensen die een beetje onvrede, nou, behoorlijk veel onvrede hadden met het verdwijnen van die Haagse krant. Het was een prachtige tijd, kan ik je zeggen.
Je bent verslaggever geworden.
Ja.
Ook oorlogsverslaggever. Dat was ook weer iets, oorlogscorrespondent, waar ik me toch een beetje over verbaas. Wat was de allereerste oorlog waar jij voor die krant naartoe ging?
Dan moet ik eens even denken. Het zou Iran-Irak kunnen zijn, maar ik ben daarvoor ook nog wel geweest, geloof ik.
Je bent in El Salvador geweest?
Ja,
dat niet eerder?
Maar dat was begin jaren 80. Hè?
Oh, begin jaren 80.
Dat was toen van de Icon. En een van Jan
Kuiper.
Ja, en Jan Kuiper was een van de vier. Dat was een hele goede vriend van me. En die heeft nog de ochtend van dat ze. Ik herinner me nog even. Kwam hij weer opzoeken en zei hij dat ze gingen naar het noorden. Naar Chalatenango heet die provincie. En ik zei toch. Het was bekend dat het daar heel gevaarlijk was daar. En ik zei: zou je dat nou wel doen? Even. Ze zeiden: ja, nee, die Koster die heeft zulke goede connecties. Daar gaan we naartoe. Nou, ze werden daar gewoon door het leger overhoop geschoten.
Ja, vreselijk. Een
absolute ambush, hoor.
Vreselijk,
ja. En ja, afschuwelijk.
In Cambodja ben je ook geweest?
Ja, met het leger van Norodom Sihanouk ook.
Ja.
En dat was tegen de Vietnamezen.
Ja.
Daar ben ik met zo'n raid mee geweest. Dat is een beetje niet ver in Cambodja, hoor. Maar dat was, zeg maar, zo'n beetje het grensgebied. Maar richting Battambang, geloof ik, of zo. Een van die steden.
Hoe lang was je daar dan?
Daar was ik niet zo gek lang. Iets van 12 dagen, denk ik.
Dat was echt voor een reportage.
Ja,
gold datzelfde voor de Eerste Golfoorlog, voor Irak-Iran?
Het was allemaal. Nee, dat waren allemaal reportages van overzichtelijke reportages, zal ik maar zeggen.
Kan je me voorstellen dat ik toen ik dat las, of toen ik je boek las, De Stamhouder, de familiekroniek, dat ik dacht. Ik snap er niks van. Zou die Alexander, die moet oorlog en frontverhalen en enge dingen toch spuugzat zijn nadat hij jaren is getormenteerd door zijn vader elke zondagochtend met alleen maar verhalen over strijd en ellende en makkers. En
ja.
Ik kan me zo voorstellen dat je denkt, ik ga Holiday on Ice verslaan. En of zo, weet je dat.
Oh, fantastisch. Nee, dat heb ik toch eigenlijk niet. Want ik vond het toch wel. Kijk, het is toch avontuurlijk.
Hmm.
En daar blijk ik dan toch wel van te houden een beetje. Niet dat ik daar nou. Ik ben geen daredevil, hoor. Zo. Echt, als ik ergens kom, ook bijvoorbeeld als het nou de rellen zijn in Amsterdam, op de Groenmarkt of zo. Of hoe heet het daar?
De krakersrellen bedoel je?
Dat heb ik ook. Nou, dat was ook bloedeng, hoor. Hmm. Met al die zo'n regen van bakstenen die op je afkomt. Maar ik kijk altijd eerst als ik op zo'n waar twee of drie uitwegen. Dat lokaliseer ik voor mezelf. Ga ik ook een beetje in de buurt staan. Dat ik dan meteen weg kan, snap je? Dus ik ben wat dat betreft misschien. Ik ben erg voorzichtig.
Ja, je neemt niet al te grote risico's.
Maar soms op een gegeven moment. En op een gegeven moment gebeuren er dingen. Want bijvoorbeeld dat Icon-verhaal.
Ja.
Nou, diezelfde avond zat ik in mijn hotel in Salvador. En ik was enorm onder de indruk natuurlijk van. Ik zat aan die bar. En er komt dan zo'n hele dikke Indiaan komt naast me zitten. En met zo'n hoed op, echt. En die begint een beetje agressief. Die was ook heel dronken. En ik had natuurlijk ook al een slok op. En ik weet niet eens meer precies hoe het gesprek ging. Maar op een gegeven moment trekt die man zo'n blaffer, een zilveren revolver, zeg maar, uit zijn binnenzak. En zit hij tegen mijn slaap. Nou, je weet gewoon niet wat je overkomt. Ik ben ook volgens mij...
doodsbang?
Ja, doodsbang.
Stop je niet op dat moment überhaupt met ademen?
Ja, zoiets. En misschien ben ik wel weg geweest. Want ik weet gewoon niet hoe dat afgelopen... op wat voor manier dat afgelopen is. Weet ik gewoon niet meer. Misschien ben ik wel even buiten Westen geweest of zoiets.
Eén ding weten we zeker, dat hij die trekker niet heeft overgehaald. Ja, maar je weet dus niet wanneer die...
Tenzij ik hier in een schimmerwereld verkeer.
Nee, daar geloof wij niet in. Maar als je dit verhaal vertelt, dan kan je... Dat heeft, is ook wel weer een parallel te trekken met een van die verhalen van jouw vader. Wat je het eerste uur vertelde, hè? Dat hij door dat Maisveld loopt.
Ja.
Aan het Oostfront.
Ja.
En ineens op een open plek komt. En op datzelfde moment komt er een Rus die open plek binnen... Ja. En staan ze tegenover elkaar met getrokken gevolgen. Had je op dat moment, dacht je daar dan aan?
Nee, totaal niet. Nee.
Helemaal niet?
Nee, want kijk, die oorlog, die Tweede Wereldoorlog... is toch zo'n verhaal apart, vind ik. En dat is dan ook... Ja, vind je niet?
Jawel, natuurlijk, elke oorlog. Nee, zeker, een verhaal apart. Maar ik bedoel, het moment. Jij krijgt een loop
ik heb er nooit
op je,
slaap...
en je vader heeft een loop op zijn hoofd gericht gekregen. Ja, ik dacht misschien... Ja. Dat dan door je hoofd is geschoten?
Nee, dat is niet door mijn hoofd.
Is het wel zo dat je door die Tweede Wereldoorlog verscheurde familieverleden van jou... dat invloed heeft gehad op hoe jij... Je hebt het eigenlijk al eerder een beetje gezegd... op hoe jij naar conflicten kijkt en hoe je daar naar keek... en hoe je daar verslag van deed.
Ja.
Je zei het eerste uur... Het is eigenlijk niet goed te doen, goed verslag. Want je weet de helft niet, of meer dan de helft niet.
Nee,
en
je bent ook geneigd, dat vind ik ook altijd verraderlijker... van oorlogsverslaggeving. Of überhaupt conflictverslaggeving. Want ik heb ook politieke omwentelingen en zo wel gedaan. Dat soort zaken. Je bent geneigd om toch partij te kiezen op een zeker moment. En daar moet je natuurlijk absoluut tegen waken. En ik vind dat ook dat je dat nu in Oekraïne heel duidelijk ziet...
De verslaggeving over Oekraïne, hier in het Westen.
Ja,
maar ook in Rusland.
Maar ook in Rusland. Dat is verschrikkelijk. Dat is, in Rusland weten ze zeker dat een Oekraïense toestel de MH17 heeft neergehaald. En ze weten zeker dat er in Kiev een fascistisch bewind zit... dat door het Westen, lees Amerika, in het zadel is geholpen.
Ja.
Dat is wat zij zeker weten. Terwijl wij zeker weten dat het de separatisten zijn geweest... die de MH17 naar beneden hebben gehaald. En terwijl wij zeker weten dat Rusland zit te stoken... in de oostelijke provincies. En er zijn zoveel aspecten. Als je nou alleen maar neemt Oekraïne even... Hè, dat daar dus door die Poroshenko, de nieuwe president... Op het moment dat idealiter... de separatisten naar Kiev gehaald hadden moeten worden... om aan een ronde tafel te gaan zitten... met ook het Westen erbij en iedereen, alle betrokkenen erbij... en het goed te praten, begint hij een strafexpeditie naar die richting uit... die bijna 5000 mensen inmiddels het leven heeft gekost. En dat zijn mensen waarvan hij nog claimt... dat gewone burgers van Oekraïne kunnen blijven. Dat kan natuurlijk niet. Dat is generaties lang... zal dat niet vergeven worden dat de Oekraïense troepen... in al die kleine dorpjes rond Donetsk en Lugansk...
Onschuldige mensen, mensen vermoorden.
Ja, gedood.
Ja.
Niet vermoorden, maar gedood.
Gedood hebben.
Gedood, ja.
Ja. Maar denk je dat op dit moment... anders dan in de tijd dat jij verslag deed van oorlogen, conflicten, politieke omwentelingen, dat er meer partijdigheid, meer partipris is van de kant van de verslaggevers? Dat het.
Nee, ik denk
of
dat...
het erger is het maar dat meer is geworden?
Nee, dat kan ik niet zo intuïtief zeggen. Nee, dat geloof ik niet. Nee, want kijk, we zaten in die tijd toch. In de Koude Oorlog, om maar eens wat te noemen. Ik weet dat niet zo 1, 2, 3, kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat... ik bijvoorbeeld toen in die tijd Iran-Irak noemde je net... Nou ja, toen was Iran natuurlijk de gebeten hond, hè? Van Khomeini en zo en dat soort dingen. En Irak was een bondgenoot van Amerika. Toen
Saddam.
Nog. Moet je nagaan. Ja,
ja. Ja.
Maar dat was, dus...
Maar hoe deed jij dan bijvoorbeeld... want daar ben je geweest voor de Haagse Courant.
Ja,
we hebben
zeker.
Het dan over de 80 tot 88 of zo. Ja. Was die eerste oorlog.
Ja.
Hoe deed jij daar dan verslag van? Ik mag aannemen toch ook een beetje vanuit dat oogpunt.
Nou, ik probeer altijd eigenlijk toch het human interest geheel. Dat was ook mijn taak. Om dat een beetje. En dat, dan is eigenlijk elk verhaal. Dan is je voorkeur eigenlijk niet zo van belang, geloof ik.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Ja, het is. Kijk,
je zat in Irak.
Ja, dus je wordt dus inderdaad, wat ik net zeggen, je wordt dan door de Irakese overheid wordt je natuurlijk wel naar de slagvelden geleid. Je kunt niet in je eentje daar. Ja, nu tegenwoordig gebeurt het wel door al die arme jongens en meisjes die niks betaald krijgen en vrijwel gewoon bijna hun leven wagen om maar eens een exclusief stuk te kunnen maken, mm-hmm, of een exclusieve foto. Wat ik dus een schandaal vind, hoor. Ik vind dat helemaal de verkeerde kant op gaan.
Want het feit dat ze er niks voor krijgen, bedoel je?
Nou ja, zeker. Ik bedoel, dat hele.
Want vaak gaat het natuurlijk om mensen, collega's van jou,
ja,
en mij,
ja,
die dat zelf ook wel willen. De Arnold Karskensens van deze wereld,
ja, maar,
willen
nou,
dit wel.
Nou, Arnold Karskens moet je natuurlijk.
Dat is misschien net uitgesproken
ja,
dat het geen
maar
goed
dat
voorbeeld
is. Nee, maar
dat
is een heel goed voorbeeld. Maar hij is een echte professional, vind ik het. Hij heeft al een reputatie en dat soort zaken. Maar zoveel mensen die komen gewoon niet aan de bak. En zijn wel afgestudeerd aan de school van de journalistiek of zo. Mm. En ik vind dat zo'n dilemma. En die gaan echt onverantwoorde risico's nemen. Dat lees je vaak.
Mm.
En ja, op een of andere manier. Ik kan me niet herinneren dat in mijn tijd, ja, maar zeggen, nee, zo erg was. Maar even om terug te komen. Ja, ja. Je zei. Dat parti pris wat je hebt. Nou, ik probeer even een goed voorbeeld te vinden. Want kijk, toen ik in Iran was bijvoorbeeld. En je interviewt daar die hanging judge die ze hadden. Die Galghani heette die man, mm-hmm, volgens mij. Ja, dat was een weerzinwekkende man. En die heb ik geïnterviewd. Die hele entourage was zo sinister. Dan kun je bijna niet objectief. Dat moet je een heel indringend verslag van maken. En dat moet je dan ook doen.
Nee, maar dat begrijp ik. Het ging mij meer om de good guys en de bad guys in een conflict.
Ja.
Waarvan jij dus zegt. En dan kom ik toch weer terug op jouw familie en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het is allemaal niet zo eenduidig.
Ja.
Betekent dat inderdaad dat er. Dat geen enkel conflict dat is. Dat ook nu bijvoorbeeld als je IS tegen
wel.
De West... Dat kan je zo niet zeggen. Ook dat is niet eenduidig. Ook daar,
ja,
kan je niet.
ISIS vind ik een hele uitgesproken zaak aan het worden. De onthoofdingen, dat kwam toch niet voor toen vroeger. Ja, natuurlijk wel allerlei vreselijke slagpartijen. Maar zoals dat nu eigenlijk in een concept geschapen is van een ideologie die eigenlijk alleen maar uit is op walgelijke moordpartijen en dan een soort niet bestaan, nooit bestaand hebbend middeleeuws kalifaat wil uitroepen.
Ja.
Terug wil naar de middeleeuwen, zeg maar. Ja, Jezus, dat. Daar kan ik geen sympathie voor opbrengen.
Nee, dus dat is iets wat waar je. Waar het duidelijk is waar je zou moeten staan,
mocht
waar je
daar,
wil. Ja,
ja, mocht ik daar zijn, dan zou ik zeker aan de kant van de Koerden hebben gestaan.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. In die tijd dat jij bij de Haagse Courant was en dus ook oorlogsverslaggeving deed, en, had je toen contact met je vader?
Nee.
Helemaal niet?
Nee.
Hij heeft zich nooit eigenlijk voor jouw oorlogen geïnteresseerd.
Hoor.
Daar nooit zich.
Nee, inderdaad. Dat zeg je weer goed.
Helemaal nooit?
Nee.
Je bent bij de Haagse Courant. We hebben de oorlogsverslaggeving, überhaupt de verslaggeving gehad.
Ja,
dan.
Ik heb ook twee keer voor de Haagse Courant het Speelgoed en Blikmuseum in Deventer gedaan, hoor.
Kijk, dat zijn dan dingen die mij weer even zijn ontschoten. Vertel. Het was niet het enige wat je deed, natuurlijk
precies,
niet.
Ik was reizend verslaggever, werd dat genoemd. Maar die functie werd al snel onderwerp van uitholling.
En politiek, want we zaten natuurlijk in de jaren 70 ook in de prachtige tijd van de polarisatie. Den Uyl, Wiegold, eerste kabinet en nou de tweede kabinet. En
nou
wat er nooit kwam, heb je daar nooit iets mee gedaan?
Nee, nooit. Nee. Ik heb nooit parlementaire journalistiek, vond ik.
Maar je vond
politiek.
Ja, wespennest. Ja, nee, ja. Een oorlog niet. Gelukkig. Dat scheelt. maar je bent wel politiek geïnteresseerd, toch?
Ja, nou, dan doe je erop.
Nederlandse politiek. Ja, je voelt waar ik heen wil.
Ik hoor bij het driemanschap dat 50PLUS heeft opgericht. Ja. Maar dat is Jan Nagel.
Maurice Koopman
en ik.
Het
en
had
dat klopt,
een prachtige hebben... naam. Het heette toen veel mooier. Wat was het ook alweer? Het was ook de Unie, ook u, voor ouderen en kinderen.
Ja, zoiets, ja.
Maar ineens, wat was nou, dan ineens die betrokkenheid?
Kijk, in
die
de eerste plaats, Jan Nagel is een goede vriend van. Een schaakvriend trouwens ook.
Ah.
Ja. En ik werd op een gegeven moment... bereikte ik de mooie leeftijd van 65 jaar. En toen begon dat hele verhaal van het pensioen... werd voor mij ook actueel. En toen vertelde Jan mij dat bij al die pensioenfondsen... nergens een 65-plusser in het bestuur zit. Dus er wordt gewoon de anderen wordt er over jouw geld beslist. En dat vond ik al heel raar. En
er zit geloof ik ook nergens iemand van 18 in.
Nee, maar wel de club ertussenin.
Ja. Maar goed, was dat iets waar jij
en toen
dacht,
nou,
dat
heeft
is
hij,
zo
daar heeft hij gelijk in. En er waren wel een paar dingen. Maar ik zou je meteen zeggen, Tessel, dat ik merkte al na een paar vergaderingen... waar meer mensen bij kwamen. En die allemaal... Dat heel veel mensen hebben dan ambities opeens... als een nieuwe partij wordt opgericht. Hè? En die bleek ik niet te hebben. Dus ik heb me heel... En bovendien ben ik ook... Ik ben eigenlijk misschien wel net zo naïef als mijn vader. Want ik weet ook verborgen agenda's en zo en dat soort dingen.
Doorzie jij niet?
Nee, die doorzie ik niet. Dus, en dat is ook de reden waarom ik die parlementaire journalistiek... ook nooit heb aangedurfd eigenlijk. Ik ben daar toch te weinig gehaaid voor, geloof ik. Dus ik heb me al heel snel achter de coulissen weten te wringen... Van 50PLUS. En ik stem nog steeds op ze.
Dat kan natuurlijk, maar je hebt gewoon die ambitie niet. Het is grappig dat je zegt ineens... van misschien lijk ik toch wel meer op mijn vader dan ik dacht. We hebben het er nog helemaal niet over. Ik heb het je nog helemaal niet gevraagd. Lijk je op je vader? Het antwoord is er al meer dan je dacht. Maar behalve zijn naïviteit, lijk je eigenlijk uiterlijk op hem?
Ja, een beetje wel. Ja. Hmm. Een beetje wel. Hij werd over het algemeen als een heel knappe man beschouwd. Niet dat ik dat nou meteen...
verwacht je hopelijk maar, toch
nee,
niet een
nee,
antwoord van mij.
Nee, dat is heel lastig om hier uit te komen, zie je.
Nee, hoor, het valt wel mee. Maar behalve die naïviteit, is er meer in hem...
Nou, ik ben volgens mij veel aandachtiger voor mijn omgeving... dan hij tegenover mij was. Daar houdt het echt wel mee op.
En je moeder?
Nee, mijn moeder, ja, kijk, die heeft een gebrek aan assertiviteit... waar je helemaal eng van wordt, had ze.
Dat die is... willoosheid.
Ja, en niet durven en dan ook gewoon bij de pakken neerzitten en zo. En dat had ze ook van haar moeder weer, mijn grootmoeder. Die had
maar,
dat
want
heel...
heeft ze dat altijd gehad? Of komt dat door die enorme dominantie van jouw opa... dat ze gewoon murf geslagen is een beetje?
Zou dat zo zijn?
Ik weet het niet, ik vraag het jou.
Ik weet het niet, ik weet het niet.
Ik weet niet of zij ook zo willoos was als ik hoor dat zij... als jong meisje 8 jaar in Londen heeft, Londen, in Engeland heeft gezeten... dat ze na een jaartje leuk verliefd met je vader toch zegt... ik ga lekker naar, wat is het, Egypte, om daar... dan weet ik, vind ik er wel weer redelijk dapper.
Ja.
Ondernemend.
Ja. Oh, dan zou het kunnen... ik weet niet of psychologen dat kunnen beamen... dat zo kan, dat je dan zo radicaal... door een sterke tegendruk... zo radicaal in je... gedrag en in je psyche eigenlijk kunt worden beïnvloed. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd.
Want nu we toch weer even bij je moeder zijn... je bent er toen dus met Ellen heen geweest, vertelde je vorige uur... omdat je toestemming moet krijgen om te trouwen. Dat was een vreemd bezoek waarin jij geen traan hebt gelaten... en eigenlijk heel boos op haar was.
Ja.
Hoe lang heeft het vervolgens geduurd voordat je er weer zag?
Ja, dat is ook weer 15 jaar.
Weer 15 jaar.
En dat is eigenlijk ook weer hetzelfde. Dat ze, maar ja, dat was vooral door haar onuitsprekelijke armoe. Ze was gewoon, ze slaagde er niet in om
en ze zat daar in die lood zonder ramen met een dikke stofzuigerverkoper en een kindje.
Ja, ja,
dat is hoe je erachter liet. En in die 15 jaar... voordat je er weer zag, was daar helemaal geen verandering in gekomen?
Nee, nauwelijks. Maar behalve dat op het allerlaatste deel van haar leven... gebeurde het volgende, dat haar dochter Tamara, die halfzus, kreeg een kind, Jessica. En de vader van het kind deed aanvankelijk, bekommerde hij zich niet. Ze waren ook niet echt getrouwd, geloof ik. Maar toen op een gegeven moment kreeg hij vroeging, die man. En hij werd ook rijk, trouwens. En toen is hij Jessica weer gaan opzoeken en Tamara. En toen wist hij ook van Vera dat ze nog steeds in die armoede zat. En heeft toen een huis voor haar gekocht in een burgerlijk voorstadje van Würzburg. En daar kon ze dan gaan zitten. Ik kreeg ook een maand geld en zo.
Nou,
het was allemaal heel keurig.
Een ommekeer.
En vanaf dat moment, ja. En vanaf dat moment was het eigenlijk weer. Ja, er ging een nieuwe wereld voor haar, maar ook voor mij eigenlijk open.
Eventjes voordat je dat verder vertelt. Je zegt, die man kreeg vroeging. Dus ja. De man die een kind had verwekt bij je halfzusje. En
ja.
Dat is een heel nieuw woord, moet dat zijn, in jouw familie. Ik ben in dat hele boek niemand tegengekomen.
Nee, hè?
Die daar nou last van heeft gehad.
Ja,
verdorie, van de enige
je hebt wel gelijk, inderdaad. Dat heb ik eigenlijk niet zo gerealiseerd.
Nou ja, dat heeft hij dan nu gelukkig geïntroduceerd.
Ja, hij heet de hoefnagel. Ja.
Een ander leven, in elk geval voor je moeder, een ommezwaai. En waarom ook voor jou? Heb je vanaf dat moment beter contact met haar gekregen?
Nou ja, omdat toen eigenlijk het mogelijk werd ook om haar. Er werd toen weer contact gelegd. Daarvoor had ze niet eens geld ongeveer om op te bellen, joh. Dat was een onverantwoorde uitgave eigenlijk. Dat was zo ontiegelijk arm. Dat was, ja.
Ze wilde eigenlijk in eerste instantie ook niet naar Den Haag komen.
Nee.
Omdat ze daar zulke ellendige herinneringen aan
ze
had. Aan die
eigenlijk
kille periode in het huis van je grootouders. De armoede met jou daar.
Ja.
Dus ze durfde niet zo goed.
Nee.
Maar ze is wel op een bepaald moment toch gekomen.
Gekomen. En toen was ook, dat was na de dood van mijn vader. En toen is ze gekomen. En ze is zelf in 1999 overleden. En niet lang voor haar dood is ze nog een ruime maand heeft ze bij ons gelogeerd in Den Haag. En dat was ontzettend leuk, want onze kinderen die kregen opeens toch zomaar een grootmoeder in de schoot geworpen die ze eerst niet gekend hadden. En ze sprak ook heel grappig Nederlands en zo.
Voor die kinderen natuurlijk.
Ja, dat was ontzettend
aangenaam. Je schrijft in je boek, en dat vind ik ook iets waar we nog even psychologen van de koude grond over moeten hebben, dat ze komt dan dus op een bepaald moment, wordt het contact beter. En na de dood van je vader komt ze. En dan schrijf je. En dat is eigenlijk het moment waarop het lijkt alsof er niets gebeurd is.
Ja.
Alsof we ineens, na die hoeveel jaar is het dan inmiddels? 30 jaar, weet ik wel.
Ja.
Zomaar de draad oppakken.
Ja, dat is zo wonderlijk, maar zo gebeurt het.
Onbegrijpelijk. Ineens heb je de toon, is het
meteen.
De gesprekstof daar.
Ja, dat is zoiets. Dan is er kennelijk een soort geweldige klem die op die relatie zit. Door allerlei omstandigheden. Is opeens weg. En dan, blop. Dan is het opeens weer helemaal zoals het ooit was. Of bedoeld was.
Maar dat je ook echt wel weer voelde. Want je zei toen als klein kind, herinnerde ik me het feit dat ik het gevoel had dat ik van haar hield. Maar was dat nu dan weer tastbaar?
Ja, kwam
echt
meteen,
tastbaar van
meteen,
de ouder?
Ja. Dat moet dan, dat is eigenlijk wel gek, hè? Dat moet dan, dan zijn de voorwaarden weer geschapen dat je weer van iemand kunt houden, kennelijk.
Ja.
En in die alles bij elkaar, ongeveer 30 jaar dat ik haar niet heb gezien, is dat, was die voorwaarde er niet.
Nee.
En je kunt niet houden van een ik noem haar ergens geloof ik een icoon die me vanuit een hoek observeert. Daar moet iets anders zijn in de relatie. En zeker tussen moeder en kind.
Ze vertelt jou, als de verhouding eigenlijk weer genormaliseerd is, alsof er nooit zich iets heeft voorgedaan, een mooi verhaal over het feit dat zij toch behoorlijk laat al in hun leven een telefoongesprek heeft met jouw vader.
Ja.
Waarin zij hem, ik kan niet zeggen een oneerbaar, maar een opmerkelijk voorstel doet.
Ja, dan zegt ze, ik heb deinen vader voorgeslagen met mir das Leben weiter zu machen.
Na hoeveel jaar?
Of voortzusetzen.
Ja.
Ja, nou god.
Scheiding? Na hoeveel jaar
scheiding? Ja, dat is iets van 40 jaar of zoiets.
Ja. Laten we het nog eens proberen, dat.
Ja, ik vond het ook een prachtig. En dat is ook een van de meest wrange stukken van het boek, vind ik.
Ja.
Want ik zeg, nou, dat vind ik een prachtig idee eigenlijk van je. En wat zei mijn vader erop? En toen zei ze, hij heeft alleen maar gelachen en heeft verbinding verbroken. De telefoon op de haak gelegd. En dat tekent hem heel erg. Dat hij zo Dat is zo'n prachtig voorstel. Vol van emoties en van herinneringen.
En van liefde
en melancholie. Dat hij dat op die manier afbreekt. Dat is verschrikkelijk. Dus ja.
Is dat het laatste wat ze van hem gehoord heeft? Dat weet je, het weglachen van dit voorstel.
Ja.
Hij had overigens toen, wat zij natuurlijk niet kon weten, of was dat toen al niet, een verhouding al lang met de vrouw van een oude strijdmakker van hem.
Ja.
Waar die ook weer een dochter.
Dat heeft hij me altijd verteld. Maar mijn lieve Ellen gelooft er niks van.
Jouw vrouw gelooft het niet?
Nee, die gelooft er niks van.
Maar toch was er wel...
Die denkt dat het een gewoon gehaaid prostituee-achtig meisje is geweest. Maar dat geloof ik niet, want hij heeft me meerdere malen verteld. Van deze Andrea.
Ja.
Ja.
He, verwekt bij de vrouw van een oude makker van hem. Die dat kennelijk vanwege de oude kameraderie aan het Oostfront wel oogluikend toeliet?
Nou, nee, op een gegeven moment betrapte hij ze.
Mm.
Die Karel. Maar toen heeft ze ook meteen gezegd van, luister, zo blijft het. En als Frans hier is, dan wordt het een soort ménage à trois. Dan moet jij hem maar naar schikken. En zo is dat gebeurd.
Ja. Goed, dan komt er dus een dochter. Dat kan net zo goed de dochter wel van die Karel zijn. Maar Frans, jouw vader denkt van mij.
Ja.
En geeft, om het maar kort door de bocht te zeggen... na een aantal jaren, en dat meisje is in de problemen... eigenlijk een groot deel van de erfenis die voor jouw kinderen bestemd was... weg aan dit meisje.
Alles.
En dat verdwijnt in het niets.
Nee, alles.
En dat heb jij het zoveelste verraad genoemd van
hem. Ja, absoluut. Ja. Dat is, dat... En dat, daar kwam ik pas achter toen na de dood van mijn moes kom ik daar achter.
Van jouw tweede moeder?
Ja, van mijn tweede moeder. Dat was een tante die de hele correspondentie tussen mijn vader en die Andrea had gevonden. Die gaf mij toen een aantal van die brieven te lezen. En er blijkt dat die Andrea, die Duitse jonge vrouw... dat die mijn vader psychologisch in een soort dubbele Nelson had. Kijk, hij wilde altijd... erkenning hebben.
Hmm.
En dat was ook zijn uitgangspunt geweest toen hij de oorlog inging. Toen hij terugkwam, had hij zijn leven geriskeerd, 2 keer verwond. Maar erkenning kreeg hij niet daarvoor.
Nee.
Want zijn grootvader was afwijzend.
We springen weer helemaal terug, maar toch daar was hij verbijsterd over. Wat ik ook weer zo naïef vind.
Ja, dat is ook naïef, hè?
Ja,
dat ben ik met je eens. Ja, en sterker nog, er mocht niet over gepraat worden over die oorlog meer. Dus dat... later kreeg hij van mij en ook van mijn moes, want daar liep het ook uiteindelijk, dat huwelijk liep ook slecht af. Kreeg hij ook geen erkenning. Maar bij die Andrea wel, die zat voortdurend. Want hij
die
had
erkende in elk geval zijn geld.
Nou ja, want hoe is dat nou ontstaan, dat hele contact? Ze belde hem wel eens op om te vragen of zeg maar, haar moeder, bij wie mijn vader dus dat kind had verwekt. Belde wel eens op en dan hoorde hij haar op de achtergrond roepen... die Andrea, bist du mein Vater oder nicht? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd... ich bin dein Schutzengel.
Beschermengel.
Beschermengel. En dat is natuurlijk... daar raak je meteen een geweldige snaar natuurlijk bij een kind.
En daar is zij altijd op
dat
terug
blijven
komen.
Dat heeft zij altijd als een soort mantra steeds geroepen. En als het nou een leuk, lief meisje was geweest... dan was alles nog daar aan toe. Maar het bleek een secreet van je welste.
Een geheide.
En die heeft dat gewoon helemaal gebruikt om mijn vader financieel volledig aan de grond te helpen.
We praten zo meteen naar het nieuws verder, Alexander.
Okay.
Het was alweer het tweede uur van het marathoninterview waarin Tessel Blok sprak met Alexander Munninghoff. Een uur waarin Alexander met zijn vader afrekende, maar toch de oorlog zocht. Ook het uur waarin hij zijn moeder terugkreeg. Wilt u het uwe aan deze conversatie toevoegen? Of wilt u kwijt wat u dwars zit, doet u dat dan door een mailtje te sturen aan marathoninterview@vpro.nl. Twittert u, doet het dan met vermelding van #marathoninterview. We hebben nu 2 uur gehad. Aan de andere kant van het nieuws gaan we door met het 3e uur en het 3e uur. Marathoninterview, Tessel Blok met Alexander Munninghoff.